komt een vrijstelling voor van leegstandstaks voor pop-up winkels. Dus dat is in het kader van de gemeentelijke wetgeving of regeling rond eigendomsbelasting. Er was dan een vraag van Groen. Pardon?
Was dat al niet? Kregen die al geen vrijstelling?
Blijkbaar niet. Er was een vraag van Groen om die vrijstelling ook uit te breiden voor, tot fietsstallingen. Dus als je je leegstandhuis dan beschikbaar zet voor fietsen of je leegstandenwinkel. Maar dat vond ik wel interessant. Dan antwoordde de schepen van Financiën Koen Kennis van N-VA. Ja, praktisch is dat niet mogelijk, want de wijziging gaat invoegen in januari. En dus het is te laat. Dus ze wilden een amendement toevoegen, dus er worden eigenlijk... Dat vind ik het interessantste aan gans de zaak. Er worden dus zaken ter stemming voorgelegd aan de gemeenteraad, waarop dan dus geen amendementen meer kunnen ingediend worden, aangezien dat ze dus een week voordat ze in voegen gaan, voorgelegd worden.
Okay, dat is interessant, want je hebt in de opening van deze uitzending er al naar verwijzen hoeveel commissies daarvoor dan niet zijn geweest. Is zo'n vraag dan niet in de commissie gesteld?
Dat is een goede vraag, ik weet het niet. Misschien is diezelfde vraag al toen voorgekomen en ook om andere redenen verwezen. Ja, Louis, toch nog een opmerking, want ik heb nog puntjes. Hè?
Ja. Ik ga gewoon even een logische denkoefening maken. Dat betekent dat als er geen amendement meer aan kan worden toegevoegd, dan zijn er maar twee mogelijkheden. Dus ofwel wordt het aangenomen, ofwel wordt het niet aangenomen, maar dan valt dat opeens weg.
Nee, als het niet aangenomen wordt, dan komt gewoon de stemming van het voorstel, van de nieuwe regeling voor, zonder amendementering. Hè. Misschien heb ik daar iets gemist, maar dat leek mij eigenaardig. De oppositie heeft ook niet geklaagd over het feit dat niet meer kon. Hè. Ze zijn zodanig gewoon waarschijnlijk dat alles weggestemd wordt. Goed, dan was er nog iets over een subsidiereglement voor private buurtparkings. Het is een enorm probleem dus met parkings. Er ging daar iets aan gedaan worden 6 jaar geleden, maar er is daar eigenlijk... In mijn perceptie toch in mijn buurt bitter weinig mee gebeurd. Want men ging dus private partijen benaderen om dan parkings van winkels en wat dan ook 's avonds open te zetten voor de bewoners. Nu, daar zijn de Groenen weer natuurlijk. Ilse van Dinderen van Groen vraagt ook een subsidiering voor de stalling van bakfietsen en andere grote fietsen. Hè. Want momenteel kost nu typisch een stalling 6 euro, 11 euro... voor een fiets of voor een bakfiets. Dus 6 euro voor een fiets, gewoon een fiets, 11 euro voor een bakfiets. Dan antwoord ik, was het ook Koen Kennis waarschijnlijk, een beetje naast de kwestie door te zeggen dat ze al investeren in buurtfietsstallingen. Dat kan misschien wel zijn, maar daarover ging het niet. Het ging over dus die private buurtparkings. En dan zegt hij van ook, en dat is misschien meer zeggend, dat hij zegt van ja, de huur, die 6 of 11 euro's per maand, dat is eigenlijk al laag genoeg dat subsidiering daarvan niet nodig is. Hè? Maar ja, dus dan is de respons dus van de oppositie van ja, kijk, je subsidieert blijkbaar het parkeren van auto's en dan ga je niet het parkeren van fietsen gaan beginnen subsidiëren. Dus dat is niet echt logisch. Dan, ja, Louis?
Een kleine toevoeging van... Ja, sorry. Ik zal het niet meer doen. Uit mijn eigen buurt. Je hebt bij ons in de buurt De Leize, die een openbare parking heeft. Dus geen gesloten parking, maar een openbare parking. Die zijn heel boos op het feit dat de lage emissiezone bestaat, omdat sindsdien iedereen zijn auto daar komt zitten en vervolgens op de bus stapt om dan naar de stad te gaan. En die hebben gevraagd om een soort van mailcampagne te starten.
Jij woont buiten de ring, dus buiten de LEZ, ja.
Om een mailcampagne te starten, omdat ze heel graag zouden hebben dat die vanaf dan afgesloten wordt. En ze zijn niet gehoord, vinden ze zelf, door de mensen van district nog stadscollege.
Ja, er zijn natuurlijk altijd, als je nieuwe regelingen invoert, altijd fenomenen aan de rand van de zones waar die regelingen ingevoerd worden, die dan ongewenst zijn. Ik herinner me dat Sam Voeten van CD&V ook nog, want hij woont in Merksem, dat als er dan in de stad alles betalend werd, dat er dan ook veel meer mensen, dat de bewoners daar dan een probleem in krijgen. Goed, ja, dus, maar ik wil nog verder gaan, want we hebben nog punten. Hè. De financiering van de districten, die hebben heel veel meer bevoegdheden gekregen, maar ook heel veel meer geld. De districten krijgen 13 miljoen meer, een toelage gaat van 13 naar 43 miljoen. Er zijn twee districten, Merksem en ik weet niet welk ander, die dan zich blijkbaar een niet-akkoord verklaard hebben met wat de stad hen oplegt, maar bon, daar verder niet veel aan kunnen doen. Ik weet niet of het Borgerhout is, maar alles is Merksem en Sam Voeten is van CD&V is van Merksem, of hij woont daar toch. Maar het is wel, ja, dan zegt hij van ja, het kind van de rekening zal de 11 juli viering worden. Dat was dus wel een goeie van hem.
Goed. Interessant, want in Merksem is de districtsraadvoorzitter natuurlijk, dat cijferwonder van de N-VA en vorige schepen van financiën, meneer Bungeneers.
Inderdaad, ja. Ja, ja. Ik weet niet of dat daarop beslist is om die 11 juli-viering af te vieren, maar dat was geen dat zou moeten zijn. Maar dat is ook geen stamboom Vlaamse nationalist, hè, meneer Bungeneers.
Nee.
Goed, fietstaks, dan een punt van PvdA, maar ook van de andere partijen. Dus ja, we gaan voor de modal shift. Dus wat zal er gebeuren? Dus de fietsparkings op het Operaplein en de Astridplein, die worden betalend. Dan deed Peter Mertens van PvdA daar een interpellatie over. Die zegt van ja, de mensen moeten verleid worden tot de modal shift. En nu gaan zij die de shift waarmaken laten betalen, gaan belasten. Dus hij noemde het ook wel heel slim een belasting. Hè. Natuurlijk, er is weinig inhoudelijk op gereageerd door de meerderheid. Maar die noemde dat dan waarschijnlijk geen belasting, maar gewoon een dekking van de kost. Hè. Maar goed, dus de PvdA wil dat die parking is gratis. Groen, die kan wel leven met een betaling, maar die wilde eerst 48 uur gratis en die diende dus een motie in om dus die betaling, de eerste 48 uur gratis te maken. Dan ja, de CD&V, ja, die vindt dat er ook wel iets te zeggen is om dat te laten betalen, want er is ook de details van de zaak heb ik eigenlijk niet gehoord, maar het heeft ook iets te maken met ik denk dat die parkings overgedragen worden van de NMBS naar de stad, zoiets. En dus, in plaats dat de NMBS het gratis ter beschikking stelt, zal de stad het nu betalend ter beschikking stellen.
Ze worden niet geprivatiseerd, want dat zou natuurlijk ook kunnen.
Misschien komt het in concessie. Zoals ik zei, de detail daarvan weet ik niet, maar in elk geval, het wordt dus betalend en het is de stad die het betalend maakt. En ik denk dat het ervoor dus NMBS was. Maar in elk geval, ik heb het hier eigenlijk meer over de houding van de partijen. Hè. Dus PvdA wil het gratis, Groen 48 uur gratis. CD&V die wil het dan 24 uur gratis. Waarom? Voor de pendelaars. Hè. Groen dient een motie in voor die 48 uur. Ja, en dat wordt dat dan weggestemd, ook door CD&V. Dan denk ik van, jongens, ga eens samen zitten en kom tot een één positie. Dus dan ja, die 48 uur als je tussen de PvdA en CD&V in wil geraken. Maar dat is een beetje stom eigenlijk. Hè. Het blok, de organisatie Vlaams Belang, die stemt tegen de motie ook. Hè. Die wil ook niet dat u 48 uur gratis kan parkeren op die parking.
Het is wel een probleem waar men het nog niet over heeft gehad. Als je niet parkeert op de daartoe voorziene parking, dan wordt je fiets weggehaald, als het bijvoorbeeld om de Keizerlei is of daaromtrent. Maar het is mij niet geheel duidelijk hoe je dan je fiets terug kunt krijgen, want niet iedereen heeft een heel dure, van allerlei graveren voorziene rijwiel. Hoe kun je dan terug aan je fiets geraken? En hoe kun je voorkomen dat dan geen malafiet figuur met je fiets weegt?
Wat Koen Kennis zei, dat is dan de andere kant van de zaak. Nu heb je het over de goedkope fietsen. Die zegt van ja, dat er sommige mensen zijn die dus, er is al blijkbaar onderzoek naar gedaan, mensen die bevraagd zijn, die dus nu niet met de fiets naar Antwerpen willen komen, omdat ze vrezen dat ze zal gestolen worden. Dus zegt hij, zijn argumentatie is, ik weet niet wat het tarief zal zijn, hè, maar van voor een, dat er mensen dus, zeker als ze met elektrische fietsen, met duurdere fietsen zitten, of nieuwe fietsen, die wel bereid zijn om 1 of een paar euro's per dag te betalen, of wat dan ook, hè, wat ze ook vragen, om zeker te zijn dat ze niet zullen gestolen worden. Maar natuurlijk, inderdaad, als je met een oude tweedehands rondrijdt,
en maar die gestolen door het zelfbestuur?
Wat ermee zal gebeuren, ik weet het niet, hè, geen idee. Misschien laten ze dan een briefje achter of zo, zeggen, kom hem hier of daar ophalen. Ik weet het niet, het was als is geen, dit kwam niet ter sprake in de gemeenteraad. Ander topic, drugscriminaliteit. We zijn nog altijd niet aan de financiën toe. Hè. Drugscriminaliteit. Groen deed een voorstel om een commissie op te richten in verband met het drugsgeweld.
Het is niet zo erg, Joris. De burgemeester heeft het gezegd in Dag Allemaal. Het zijn maar drughandelaren die op elkaar schieten.
Je maakt een commissie?
Nee.
Om het commissie te laten verdrinken, zeg je zo soms. Hè.
Ja, dus het is... Oké, dus het CD&V vond dat ook al geen goed idee. PvdA vond dat ook, ging daar ook niet echt op in. Maar wat er wel interessant was dat, ik denk dat ook Peter Mertens was, want we zitten hier in de gemeenteraad en is het altijd dezelfde man die woord voert. In de commissies zijn er al veel meer mensen die aan bod komen. Want het moet gezegd zijn, ik vond toch, er zijn een aantal... Meestal hoor je op de gemeenteraad voor N-VA niemand, behalve Kevin Verheken dan misschien, die wat, zeker tijdens de vorige legislatuur, wat nonsens komt uitkramen en vooral oppositie tegen de oppositie aan het voeren is. Nu in de commissies, vanuit er een aantal goede vragen gesteld werden door een aantal van de PvdA-gemeenteraadsleden, maar hier, pardon, van de N-VA-gemeenteraadsleden, nu hier dus PvdA, Peter Mertens die zegt van ja, er is ook een stroomplan. Dat is dus een nationaal federaal dus plan voor bepaalde zones en bepaalde steden, denk ik. Ik ken de detail er niet van, dat dus destijds nog door Jean Bon met de Wever aan zijn zij mee gepresenteerd is. En dan vraagt nu de oppositie om dat op de hoogte gesteld te worden van de evaluatie van het stroomplan, want er zijn daar blijkbaar problemen mee. Ja, en dan gaat de paraplu weer open. Bart Wever, ja, het is duidelijk een dossier waar hij dus ten eerste waar hij niet alle controle over heeft, dat klopt natuurlijk wel, want er zit heel veel de zware criminaliteit zit bij de nationale politie. En hij zegt dat hij daar eigenlijk niks mee te maken heeft, dat stroomplan, ja, daar zijn ze ook maar betrokken bij één van de vier luiken ervan. Goh, en hij wordt ook niet op de hoogte gesteld door, want het is zodanig geheim, dat onderzoek en zo. Allee, ja, dus
de burgemeester van de grootste stad en voorzitter van de grootste politieke partij in Vlaanderen heeft geen fluit te vertellen in het stroomplan. Zegt hij dat?
Hij zegt dat hij heel weinig te vertellen heeft. Het is een uitvoering. Hij is slechts bij één van de vier luiken betrokken. Allee, het is toch een opvallende houding. Ik ben zelf geen specialist ter zaken, maar het zou wel interessant zijn om iemand met kennis van zaken daar een keer en die niet bij een politieke partij betrokken is, misschien bestaan die niet, om daar een visie op te geven.
Maar bij wie ligt de verantwoordelijkheid dan? Wel, bij Koen Geens en
ja, natuurlijk, bij de CD&V-ministers, en iedere keer als ze vragen... Ja.
Bij de Krim en Geens dus.
Ja, want was Naïma Langeri van CD&V stelde dat 2 maanden geleden een aantal vragen. Het was niet dat ze de Wever aan het trashen was, en dat was direct van, ja, maar ze doen er niets voor, ze zijn er niet mee bezig. Je moet maar even de uitzending herbeluisteren. Hij was de enige die zich met de Antwerpse drugscriminaliteit, er is een complete negering van de problematiek. Interessant dat hij ook zei dat er 30 onderzoekers van de federale politie op de zware drugscriminaliteit zitten en er zouden er 300 moeten zijn. Oké. Terzelfde tijd hoor ik van de mensen bij de belastingen dat er fiscale fraude niet meer onderzocht wordt in Antwerpen, omdat alle mankracht gaat naar de zware drugscriminaliteit.
Daarvoor natuurlijk werd fiscale fraude zeer intensief onderzocht.
Wel, het is alleszins erop verslechterd. Er is gewoon geen volk voor om het te doen. Misschien was het niet genoeg, maar nu ligt alles bij wijze van spreken stil, omdat in Antwerpen naar de drugs, ja, de mankracht daarop zit. Terwijl dat anderzijds de Wever zegt dat er 10 keer meer volk op zou moeten zitten.
Ik wil nu niet de populist uithangen, maar misschien zelfs een beetje de simpele duif, maar langs de ene kant krijg je dus te horen van we hebben eigenlijk veel meer mensen nodig, maar langs de andere kant zie je dan zo van die Beyblade-achtige dingen van een brommer waar dat iemand daar van achterop zit in niet toegestaande uniforms. Dat wordt dan opeens losgelaten in Antwerpen, want er zouden maar eens terroristen op de meer kunnen opnemen.
Ja, wel, dat is... Dus, kijk,
je ziet verschuivingen.
Ja, dus daar komen we, uiteindelijk komen we daar bij de... Ook bij de financiën. En we gaan het over politie hebben ook, hè, de komende weken. Dus dat is inderdaad, dat is heel interessant. Goed, de bouwcode dan nog. Weet je wat, ik ga eerst een plaatje opleggen. Want het is al lang genoeg geduurd. Hè. En wat is dat? Ik weet het niet. Berlin. Bring it down. Oké, bring it down. Crawling Chaos met Berlin. Klinkt jaren 80 en dat is het waarschijnlijk ook. Goed, dan de gemeenteraad, vooral eerder naar de financiën overgaan. Er was ook nog, de Groen klaagt altijd over de bouwcode.
Wel, is er een bouwcode, Joris?
Er is een bouwcode en we zullen het ook de volgende weken hebben, want er wordt ook het beleid natuurlijk van de komende 6 jaar toegelicht. De bouwcode zal vernieuwd worden.
Ja, die heet waarschijnlijk Doek in Altum, altijd maar hoger.
Nee, kijk, uw Latijn is, of is het Grieks, is beter dan het mijne. Maar als u kunt zeggen altijd minder, dan... Dan mag u dat nu doen in het Latijn?
Sempre minorum, ik weet niet.
Oké, BDW. Goed, dan... er wordt minder regeltjes. Maar in elk geval, een van de regels die er nu is dat je dus als je iets woningen bouwt of ja, behuizing bouwt, dat er dus daar minimum zoveel parkeerplaatsen per woning moeten zijn. En hij zegt, ja, dus Groen is daar tegen. En hij zegt dus dat de bouwpromotoren geraken hun parkeerplaatsen geraken er niet van af. Die moeten aanleggen volgens de bouwcode. En dat kost dan 30.000 euro's per parkeerplaats.
Dat is nog een regel van weilen, enfin, van vorige schepen van immobiliën van de Velde.
Ja. Dus een recente regel, hè, 5 jaar oud of zoiets. Hè. Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Hamburg, Gent hebben maximale normen voor parkeerplaatsen. Dus als je bouwt, mag je maximaal een aantal. Hier is het minimum. Ik pleit er ook voor om die norm, als er een norm is, om die aantal te laten variëren van waar je bent, waar, over welk district je spreekt bijvoorbeeld. Annick de Ridder zegt dat al het geval is. Ze zegt, we zijn bezig met de code. Ja, en daar komt het dan eigenlijk. Hè. Er is eigenlijk nog niks beslist en we kunnen ook geen timing geven. Gibis van Groen vroeg dan ook, ja, wanneer ja, is er eigenlijk al een evaluatie geweest van die parkeernorm? Hè? En wat de antwoord van, ja, eigenlijk heeft die parkeernorm, we hebben de bouwcode die we gaan veranderen waarin die parkeernorm staat, maar eigenlijk, we gaan die veranderen, maar dan die evaluatie of aanpassing van de parkeernorm, dat staat er volledig buiten. Ze verwijst naar resolutie 51, wat erop staat, we leggen een parkeernorm op, maar natuurlijk, er staat niet precies in, ja, want als je natuurlijk een minimale of een maximale oplegt, dat is iets helemaal anders. Dus wat zegt dan Koen Kennis er ook nog, want die is ook bevoegd over de zaak. We zijn ermee bezig, hè, want dan hebben we het over dat buurtparkeren opnieuw. Hij zegt, er zijn al 2000 buurtparkeerplaatsen, dus blijkbaar toch. Het is alleen niet duidelijk of die de vorige 6 jaar gerealiseerd zijn of dat die er al voor een stuk tijdens de regering Janssens lag. Hè. We zijn er dus mee bezig. De vastgoedsector mag naar mij komen om een voorstel te doen.
Ja.
Dus we hebben enerzijds Annick de Ridder die zegt, nee, we hebben nog niks bekeken en we moeten het nog bekijken. En ook Koen Kennis die zegt van ja, de private sector mag naar ons komen. En dus Joris Gibes zegt van ja, ik krijg hier geen enkele indicatie over wat de visie is.
Dat is wel verontrustend, Joris, want in de vorige legislatuur zagen we al hoe de vastgoedsector kind aan huis was op het schoonverdiep en dat er allerlei postzegelrups konden worden afgesproken om af te wijken van in steen gehouden regels. En het is toch wel belangrijk, want bijvoorbeeld er staan een aantal zeer grote bouwprojecten op stapel, onder andere de 300 meter plus torens in de Pelikaanstraat.
Maar ik denk dat zelfs nog een beetje een andere problematiek is. Dat gaat over het feit dat men de bestemming van de zone verandert op maat dan. Dat is hier is het over de regel zelf.
Dingen, hè? Ja. Dat hebben ze bijvoorbeeld gedaan met die regel, om te zeggen van kijk, men mag hoger bouwen op de Leien, want het Vlinderpaleis is ook hoog.
Onze gast is aangekomen, dus binnen 5 minuten moeten we met haar een gesprek over klimaatplannen en zo. Maar dus ik wil nog mijn punten hier afwerken. Dus vooral even dan kunnen we volgende week echt aan de begrotingsdiscussies beginnen. Wouter van Bezin en anderen interpelleren ook nog Mouy-Balangeri, El Mzer. Nu kan ik zijn naam eigenlijk goed uitspreken. Tram 24, het gaat over de tramverbindingen naar de stad. Hè. Ik ben zelf slechts een zeer occasioneel tramgebruiker, omdat ik meestal met de fiets ga. Dus tram 24, die reed naar de Melkmarkt, nu naar het Havenhuis, van Deurne-Borgerhout via de Karel de Grote Hogeschool en het hospitaal. Hè. Continu. Het probleem voor de mensen die vanuit het oosten komen, hè. De Drie Wijzen bijvoorbeeld. Dus er is een overstap nodig als je dus vanuit Borgerhout nu komt of moet. Er is ook een punt dat hij zegt, de capaciteit moet naar boven. En hij vraagt aan Koen Kennis van, u ging met de lijn spreken. Ja, wat gaat u daar aan hen vragen precies? Naïm Melangeri, die interpeleert ook, die zegt van ja, het probleem is, en zij neemt de tram af en toe blijkbaar, dat je het soms gewoon veel te lang moet wachten. Ze heeft geen probleem met een overstap. Als ik van de tram stap en ik krijg een ander binnen 5 minuten, is dat geen probleem. Maar bij de vorige commissiezitting, ja, dan heeft ze daar 20 minuten toe moeten wachten. En dat is toch, dat verhoogt de drempel. En daardoor daalt het aantal mensen dat het openbaar vervoer neemt. Al dus Naïma Langeri van het CD&V.
Zeer acuut, hè? Dat is een van de redenen waarom ze er ook gestaakt wordt bij de lijn nu. Het is ook wel opvallend dat de burgemeester dus niet meer met een rechtstreekse verbinding via de tram, met de tram naar zijn werk kan gaan.
We hadden ook nog iemand van de meerderheid ook die daarover interpeleerde, Hashim El Mzer, spreek ik het juist uit. Het probleem zit bij de groeiende stad, zegt hij, en de lijn heeft onvoldoende capaciteit voorzien. Bijvoorbeeld, er is geen enkele bus die tot aan het eilandje rijdt. Hij kent de situatie wel een beetje, is er ook door geïnteresseerd. Hij is zelf nog buschauffeur geweest. Hè. Dus er moet meer gepraat worden dan over uurregeling en lijnen verleggen. Er moeten ook investeringen gebeuren in lijnen en capaciteit. En dan zegt Koen Kennis, ja, u hebt gelijk. Ik verwijs ook graag naar het federaal niveau. Hij zegt ook, de NMBS is belangrijk. Oké. Okay. Maar hij zegt ook, want het ging over lijn 24 en ook over lijn 8, dat de knip die gebeurd is aan de Rooseveltplaats, blijkbaar stopt nu de lijn 8 aan de Rooseveltplaats, dat geen goed idee was. Hij vraagt enige medelijden voor de lijn, want hij zegt van ze zijn gelimiteerd. In Antwerpen dan, door ook de plaats die er beschikbaar is in de stad. En anderzijds de grootte van de voertuigen. En er zijn voertuigen in bestelling. Goed, dus, en hij zegt ook, ja, en dat klopt natuurlijk ook wel een beetje, is dat er dus, als je de lijnen verandert, dat er altijd winnaars zullen zijn en verliezers. En de verliezers horen dan wel, maar de winnaars die hoor je niet. Maar ik wil nog één fragment laten horen, voordat we dan weer in pauze gaan. Van Koen Kennis over die overstapproblematiek. Dus het feit is dat, ja, dat overstappen is allemaal goed en wel, maar ja, duurt dat niet een beetje te lang? Koen Kennis over het openbaar vervoer in Antwerpen.
Als ik een aantal weken terug in Londen was, dan heb ik daar met de metro gereden en dan kunnen we alleen maar jaloers zijn. Ik ben me er ook van bewust, als ik daar rondrijd, dan ben ik jaloers op dat openbaar vervoerssysteem, alhoewel het stokoud is. Maar ik heb wel honderden meters gelopen tussen halte 1 en halte 2 in die metro. Dat vinden we daar allemaal bijzonder normaal. En als we hier moeten overstappen, dan is dat plots iets dat niet kan.
Voilà, tot zover schepen, mobiliteit, kon kennis over, dus de kritiek op.
Ik wil daar een kleine kanttekening bij maken, Joris. En ik nodig iedereen uit, ik heb dat hier al meermaals gezegd, om eens te kijken naar het werkelijk onwaarschijnlijke filmpje dat een ingenieur heeft gemaakt in 1953 over de verkeersvraagstukken in Antwerpen. Mm-hmm. En dan zie je hoe in 1953 het openbaar vervoer, toen nog geheel bovengronds, met bussen, met trams, met sneltrams, werd georganiseerd. We hebben het over zo ongeveer 1953. Het is een prachtig zicht op de stad. De mensen krioelen door elkaar, maar het aantal trams bussen...
Net voor de doorbraak van de auto eigenlijk.
Ja, de auto is daar ook al veelvuldig aanwezig. Iedereen krioelt daar door elkaar, maar het is werkelijk het enorme aantal bussen en trams die de aandacht vestigen. Dus, en dan zijn er ook niet zoveel overstapjes nodig. Wat wel een probleem was, is dat met het uitdunnen van die vloot voertuigen, dat een lange lijn, zoals tram 8 geloof ik er vroeger een was, die tot het zuid ging en dan helemaal de andere kant uit, dat daar erg lange wachttijd was, omdat de reistijd van die lijn ook zo lang was.
Ook toen?
Ja.
Ja. Nu, maar eigenlijk zijn punt is van, dat klopt niet helemaal, hè. Het hangt afhankelijk van welke overstap je hebt in Londen, want het is wel zo, je komt in een station aan aan die sporen en binnen de 3 minuten heb je daar bijna altijd een metro die passeert. Hij zegt van ja, soms moet je honderden meters wandelen. En in sommige gevallen klopt dat wel. Maar dan nog, als je 20 minuten wandelt, en je wandelt 4 per uur, dan heb je 1,5 kilometer gedaan ongeveer. Hè.
Als er geen wielen aan te pas komen, is het niet echt zijn expertise, denk ik.
Wel, aan trams zitten ook wielen. Maar ik vrees inderdaad dat die mensen nooit het openbaar vervoer nemen in Antwerpen. Hè. Goed, we gaan dus pauzeren en...